Gemeente, ik heb voor u allereerst de volgende afkondigingen namens uw kerkenraad. Allereerst wat de diensten van het woord betreft. Vanmiddag gaat om 16:00 dominee W.J. van Blijderveen voor. En let u dan op het tijdstip van 16:00. Volgende week zondag 5 mei hoopt om 22:00 dominee M.B. van der Palm voor te gaan. En opnieuw om 16:00 dominee W.J. van Blijderveen. Let u opnieuw op het tijdstip. Verdere mededelingen. Aansluitend aan deze dienst is er straks koffiedrinken en gelegenheid elkaar te ontmoeten. Op woensdag 1 mei vergadert het Moderamen. Vanaf volgende week zal de crèche niet meer in de bovenzaal, maar aan de Rendierhof worden gehouden. In de hal van de kerk is de nieuwsbrief beschikbaar. Voor al deze data geldt Deo Volente. En dan nog de dienst der offeranden. De eerste collecte is voor Stichting Kimon. De tweede collecte is voor de kerk. En de collecte tijdens de slotzang is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de afkondigingen. Laten wij nu samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we nu samen gaan zingen uit Psalm 105, daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 105, het eerste vers: looft, looft, verheugt de Heer der Heren, aanbidt zijn naam en wilt hem eren. En het tweede vers: juicht elk om strijd met blijde galmen, zingt, zingt de hoogste vreugdepsalmen. Psalm 105, vers 1 en 2. Thank you. Gemeente, luisteren wij nu samen naar de heilige wet van onze God en de samenvatting daarvan. Zingen we daarna uit Psalm 46 en daarvan het derde vers. Geen onheil zal de stad verstoren waar God zijn woning heeft verkoren. Psalm 46 en daarvan het derde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En onze Heere Jezus Christus, Hij is het die de wet volkomen vervuld heeft. En Hij is het ook die de wet heeft samengevat met de volgende woorden. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, laten we nu samen het woord van God openen in het Nieuwe Testament bij de openbaring van Johannes en daarvan het derde hoofdstuk, de versen 7 tot en met 13. Openbaring 3, vers 7 tot en met 13. Dat is de brief die Johannes moest schrijven aan de gemeente van Philadelphia. En daar luidt het woord van de Heere in Openbaring 3 vanaf het zevende vers als volgt. En schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft. Die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven. En niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht. En gij hebt mijn woord bewaard, en hebt mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enigen uit de synagogen van de Satan, van degenen die zeggen dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten, en bekennen dat ik u lief heb. Omdat gij het woord van mijn lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit het uur van de verzoeking, die over de hele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Zie, ik kom haastig. Houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel van mijn God. En hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam van mijn God. En de naam van de stad van mijn God. Namelijk van het nieuwe Jeruzalem. Dat uit de hemel van mijn God afdaalt. En ook mijn nieuwe naam. Die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Gemeente, in onze voorbeden willen wij vanmorgen denken aan de Heer Pols. Laten we nu samen bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Heer in de hemel, u die de schepper van de hemel en van de aarde bent, u die hoog in de hemel woont, u roepen wij aan het begin van deze dienst als de Heilige. Zoals we dat lazen in uw woord, u bent de Heilige, u God de Vader, maar ook u Heere Jezus, u die zit aan de rechterhand van de Vader, u bent de Heilige. En u bent ook de Waarachtige, u bent de Betrouwbare. Wat u spreekt, dat zal gebeuren. U staat er zelf voor in. En u bent het die de sleutels van David heeft. En wij bidden van u, almachtige koning, dat u in deze dienst die sleutels ook gebruikt. Dat u met de sleutels van het hemelrijk in ons midden bent. En dat u de hemel opent voor een ieder die gelooft. Wij bidden van u, dat u met uw Heilige Geest in ons midden bent. Want wij lazen in uw woord dat wij kleine kracht hebben. Dat wij weinig kracht hebben. Ja, wij hebben zelfs geen enkele kracht. En misschien hebben we dat in de achterliggende week ook wel zo ervaren in ons leven. Als daar tegenslagen waren. Of als we onszelf tegen zijn gevallen. Dan moeten we het van onszelf belijden dat wij weinig kracht hebben. Maar dan is het wonder dat u van ons vanmorgen ook geen krachten verwacht. Want de kracht komt bij u vandaan. En daarom bidden we om de kracht van uw geest. Om de opstandingskracht van Jezus Christus. Dat u zelf in het midden bent. En dat we zo mogen horen de stem van de Zoon van God. Want u hebt het toch gezegd, wie die stem zal horen, die zal leven. Mag die stem dan hier vanmorgen in de gemeente ook klinken. Ja, uw eigen stem. Daar bidden wij om. En wij bidden ook voor elkaar als wij hier in de gemeente zijn gekomen. De gemeente is toch ook een plaats om elkaar voor u neer te leggen. Om elkaar op te dragen aan de troon van de genade. En dat willen we dan ook doen. Wij bidden voor elkaar. Heere, u kent de noden en de zorgen van ieder gemeentelid. Van een ieder die aanwezig is. We bidden voor diegenen die lichamelijke moeite en zorgen kennen. Diegenen die niet meer naar uw huis kunnen komen. Wilt u dan ook nabij zijn? Als meegeluisterd wordt via de kerktelefoon of via internet, wilt u dan ook in het midden zijn? En wilt u ook daar in de stilte van de huiskamer een gezegende dienst schenken? Wij bidden voor al degenen die lichamelijke problemen kennen. Degenen die ook voor onderzoeken staan, die behandelingen moeten ondergaan. Wij bidden voor degenen die psychische problemen kennen of gekend hebben. Wij bidden dat het dan ook niet weer terug zal komen. Wij bidden of u dan ook zelf voortdurend in het midden wil zijn. Ja, of u in onze harten zult wonen. Wilt u ook zijn met degenen die geestelijke vragen kennen? Als daar geworsteld wordt met de toe-eigening van het heil, of als er geworsteld wordt met zonden, met verslaving, of wat het dan ook is, Heere, wilt u dan ook spreken door uw woord, en wilt u dan ook laten zien dat het heil ligt in Christus Jezus alleen. Heere, wij bidden zo voor elkaar, wij bidden voor degenen die weduwe of weduwnaar zijn, voor degenen die rouw in hun leven kennen. Heer, u kent ook die diepe wonden. Er zijn verschillende gemeenteleden die dat ook van dichtbij hebben ervaren. En daarom willen we voor hen in het bijzonder ook bidden. Ook voor degenen die te maken hebben gehad met echtscheidingen. Heer, wilt u ook dan nabij zijn en vertroosten, zoals een vader die troosten kan. Heer, u hebt toch zelf beloofd in uw woord dat u degenen die eenzaam zijn en dat u degenen die weduwe en die weduwnaar zijn, dat u hen op wil zoeken. Wilt u dat dan ook doen in deze dienst? Wij bidden voor degenen die ook in deze maatschappij problemen hebben, omdat ze geen werk meer hebben. Wilt u hen in het bijzonder ook nabij zijn? En wilt u aan hen denken? En wilt u geven dat er dan ook weer nieuw werk mag komen? Wij bidden u voor al het gemeentewerk. We bidden voor de broeders van de kerkenraad. We bidden om kracht en om wijsheid. We bidden voor onze broeder, dominee Van der Brink, die u aan deze plaats hebt verbonden. Wilt u hem ook bijstaan in alles wat hij mag doen in de gemeente? Wilt u met hem zijn en met zijn gezin, met zijn vrouw, wilt u aan hen denken en hen voortdurend nieuwe krachten schenken om het alles van u te verwachten. Wij willen u bidden ook voor de Moderamenvergadering die deze week plaats zal vinden. Heer, u weet ook dat we ook daarin om uw wijsheid verlegen zijn. En daar bidden we dan ook om. We bidden niet alleen voor de gemeente, we bidden ook voor ons land. Heer, u weet dat het deze week ook Koninginnedag zal zijn. En we bidden of u met onze koningin wilt zijn, met koningin Beatrix, als ze zoveel jaren ons land heeft gediend. Heren, wij bidden of u met haar wil zijn, ook in haar levensavond, dat ze ook het geloof in haar hart mag hebben en dat ze het ook alleen van u zal verwachten. Wilt u haar ook rust geven in de avond van haar leven, rust in u alleen. We bidden voor prins Willem-Alexander en Maxima, als zij deze week het nieuwe koningspaar zullen worden. Heren, wilt u hen ook nabij zijn en geven dat ze het ook van u verwachten, dat ze ook u nodig zullen hebben. Wij weten niet wat er in hen omgaat, maar u weet het wel. En wij bidden dat u in hen woont met de kracht van uw geest en dat ze ook ons land zullen regeren bij u vandaan. dat ze ook steeds om wijsheid van u verlegen zijn. En dat ze zo ons land zullen regeren. We bidden voor alle andere leden van het koninklijk huis. We denken ook in het bijzonder aan prins Friso, die nog steeds in coma ligt. Zo aangrijpend, ook voor de koninklijke familie. Wilt u de familie ook daarin bijstaan, ook juist deze week? Als ook de emoties misschien wel hoog zitten, wilt u hen bijstaan en doen zien dat het troost niet hier op aarde ligt, maar dat het troost in uzelf ligt. Heere, wij bidden voor de wereld waarin wij leven. We bidden voor de christenen die vervolgd worden. We bidden voor uw volk Israël. We bidden voor het zendingswerk. Ja, we bidden of u ook over heel de aarde wilt werken met de kracht van uw geest. En Heere, u kent ook de zieken uit de gemeente. Ook misschien wel degenen die niet met namen genoemd willen worden. En u kent ook de heer Pols. We mogen u hartelijk dank zeggen dat het zo goed met hem mag gaan. Dat u hem geholpen hebt door de operatie heen. En dat u hem iedere dag weer nieuwe krachten wil geven. We bidden om verder herstel. En dat hij het samen met zijn vrouw ook alleen van u zal verwachten. Heere, wilt u zo in ons midden zijn. Met de kracht van uw geest. En dat uw woord ons hart aan zal raken. Dat bidden we en we danken u. In de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de preek, die kunt u vinden in Openbaring 3, vers 7 tot en met 13. Dat is de hele schriftlezing, dat is ook de tekst voor de preek. Openbaring 3, vers 7 tot en met 13. En het thema wat boven de preek staat, dat luidt als volgt. Van een geopende deur naar een eeuwige naam. Van een geopende deur naar een eeuwige naam. En drie punten voor de preek. Allereerst een geopende deur. Dat is vers 7 en vers 8. En ten tweede een bewarende hand. Vers 9 en 10. En tenslotte een eeuwige naam. Vers 11 tot en met 13. Dus drie punten voor de preek. Een geopende deur. Een bewarende hand. En een eeuwige naam. Eerst willen wij als inleiding op de preek nog gaan zingen uit de bedezang voor de predikatie. Die kunt u vinden achter de psalmen. Dat is ook echt een inleiding op de preek. De bedezang voor de predikatie achter de psalmen. O God, die onze Vader zijt, die te allen tijd ons uwe tegenwoordigheid in Christus wilt betonen. De bedezang voor de predikatie. En vooraf mag u dan uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. van een geopende deur naar een eeuwige naam. En dan allereerst een geopende deur, ten tweede een bewarende hand en tenslotte een eeuwige naam. Gemeente, als wij een brief ontvangen, dan kijken wij al heel snel naar de afzender. Is het een blauwe envelop of is het een witte envelop? Is het een envelop met een logo erop of is het een envelop zonder logo? En jongelui, het maakt nogal uit of je een brief krijgt van dat meisje waar je verliefd op bent, of dat je een brief krijgt of je een enquête in wil vullen voor een onderzoek waar je totaal niet in geïnteresseerd bent. De afzender is dus belangrijk. En die gemeente van Philadelphia kreeg ook een brief. Een brief met een belangrijke afzender. Een brief die uit de hemel kwam. Het is een brief van de Heilige, speciaal van de Zoon van God. En met niet mis te verstane woorden leidt hij deze brief in. Dit zegt de Heilige. De hoge, de verhevene, de afgezonderde, hij die hoog boven alle mensen staat. Dit zegt de waarachtige. Dit zegt hij die volkomen de waarheid spreekt. En iemand die volkomen de waarheid spreekt, die is ook volkomen betrouwbaar. Dit zegt de waarachtige, dit zegt de betrouwbare. Dit zegt hij die de sleutels van David heeft. Wat wordt daar nu mee bedoeld? Wat de sleutels van ons huis zijn, dat weten we wel. En wat de sleutels van je fiets zijn, dat weet je ook nog wel. Maar wat zijn nu de sleutels van David? De Heer Jezus denkt aan een beeld uit het Oude Testament. Een beeld uit het boek Jesaja. In hoofdstuk 22 komt daar Eliakim naar voren. En Eliakim, dat was een hoge hofambtenaar. Wij zouden vandaag zeggen dat was de minister van Financiën. Eliakim had de macht om de schatkamer van de koning te openen en te sluiten. En van Eliakim wordt ook gezegd dat hij de sleutel van David krijgt. En nu zegt de Heere Jezus in deze brief dat hij de sleutel van David heeft. Ik heb de macht om te openen en om te sluiten. Ik open en niemand sluit. En ik sluit en niemand opent. Want ik ben de deur naar het koninkrijk der hemelen. En een ieder die mij nodig krijgt ter vergeving van zijn zonden, voor diegene zal ik de deur open doen. Voor een ieder die mij aanroept in de nood, en ieder die klopt op de deur, dan zal ik openen. Want door het geloof in mij gaat u naar binnen in dat koninkrijk der hemelen. En daarom, wie gelovig tot mij nadert, voor diegene ben ik een geopende deur. En de deur zal beslist niet meer gesloten worden. Daar kan geen duivel en daar kan geen zonde tegenop. Maar wie nu in ongeloof aan mij voorbij leeft, voor diegene ben ik een gesloten deur. Want die heeft de deur niet nodig. En die klopt ook niet op de deur, want die zegt, ik kan niet kloppen. Of die zegt, ik heb vandaag geen tijd om te kloppen. En dan blijft de deur gesloten en niemand zal die openen. Want de zaligheid ligt in geen ander dan in de naam van Jezus Christus. En die gemeenteleden van Philadelphia hebben dat begrepen. En daarom lezen wij in vers 8 dat Christus zegt, ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven en niemand kan die sluiten. Die gemeenteleden in Philadelphia, die hebben ingezien dat wij de deur in het paradijs hebben dichtgedaan. En met die gesloten deur zijn ze tot Jezus gevlucht. En ze zijn met hem niet bedrogen uitgekomen. Hij is een geopende deur voor hen gebleken. En gemeente, dat beeld van die deur, dat was bekend voor die mensen in Philadelphia. Want de stad Philadelphia werd ook wel de poort naar het oosten genoemd. Die stad bood een toegangsweg naar alle richtingen. De poort naar het oosten. En daarom zegt Jezus voor deze stad een geopende deur. Maar jongens en meisjes, waarom spreekt de Heere Jezus nu over een geopende deur, jongens en meisjes? Stel je voor dat je op vrijdagavond samen met je moeder naar de winkel gaat. En je denkt, de winkels zijn open, want het is koopavond. En je komt bij de winkels en dan zie je dat de winkels niet open zijn. De deuren van de winkels zitten dicht, want het was op donderdagavond koopavond. Dan ben je voor niets naar de winkel gegaan, want de deuren zaten dicht. En nu zegt de Heere Jezus, jongens en meisjes, de Heere Jezus zegt vanmorgen, ik heb ook een deur. En mijn deuren zitten niet dicht, maar mijn deuren zijn open. Bij mij is het altijd koopavond. En daarom, jongens en meisjes, als je nog heel jong bent, vlucht maar veel naar de Heere Jezus, want zijn deur staat nog open. Maar gemeente, Christus bedoelt met die geopende deur ook nog iets anders. Hij bedoelt ook een geopende deur om het evangelie te verkondigen. Philadelphia, dat is de enige van de 7 gemeenten die ernst maakt met haar roeping voor de wereld. Alle andere 6 gemeenten, die hebben het veel te druk met zichzelf. En ik kan me zo voorstellen dat daar in Philadelphia een gemeentelid was die zomaar, toen hij in de tuin aan het werk was, een goed gesprek kreeg met zijn buurman. Of dat daar een jonge vrouw in de gemeente zat die een goede baan had en die een collega had die altijd zo onrustig was. En toen mocht ze tegenover haar collega vertellen van de rust die er ligt in Christus. En Johannes moet schrijven aan de engel van de gemeente. De engel, daarmee wordt de voorganger bedoeld. En die voorganger heeft het daar in de gemeente ook ervaren. Aan hem werd een geopende deur gegeven om in die gemeente het evangelie te verkondigen. Deuren gingen open die hij zelf niet had bedacht. Die hij zelf ook niet open kreeg. Waar God deuren opent, daar zijn menselijke krachten niet meer nodig. Waar God deuren opent, daar moeten dienaren volgen. Dienaren met kleine kracht. En zo was er ook eens een zendeling die naar China ging. En aan hem werd gevraagd of hij meende grote indruk te zullen maken op dat volk dat zo'n machtige, eeuwenoude cultuur had. En aan hem werd gevraagd of hij dacht daar doorheen te kunnen breken. En die zendeling gaf het eenvoudige antwoord: dat kan ik niet, maar dat kan God wel. Een geopende deur voor een gemeente met kleine kracht. Waarschijnlijk was die gemeente in Philadelphia klein. Ze hadden geen belangrijke maatschappelijke status. Ze waren eigenlijk niet van betekenis voor deze maatschappij. En ook niet op politiek gebied. Ze hadden niet een eigen politieke partij. En waarschijnlijk waren die gemeenteleden ook geen uitblinkers. En die voorgangers, dat waren waarschijnlijk ook geen mensen met bijzondere geestesgaven. Als die mensen in de gemeente om zich heen keken, als ze naar het aantal leden keken, als ze naar hun eigen krachten keken, dan zagen ze de toekomst somber in. Maar ze keken niet naar eigen krachten. Ze keken alleen naar Christus' kracht. En daarom hebben ze het woord van Christus eerst zelf bewaard. Ze hebben het eerst zelf in acht genomen. Ze zijn eerst persoonlijk tot Christus gevlucht. Ze hebben eerst ingezien dat Jezus Christus een geopende deur voor hen zelf was. En daarna hebben zij de naam van Christus niet verloochend. Ze durfden te getuigen van de hoop die er in hen was. Ze konden niet in de bank blijven zitten als het avondmaal was. En ze kregen geopende deuren om ook naar elkaar goed van hun meester te spreken. Ja, ze hebben het ervaren, omdat ze door die geopende deur waren gegaan, dat er een bewarende hand om hen heen was. En gemeente, dat is de tweede gedachte van de preek, een bewarende hand. Als die gemeenteleden in Philadelphia om zich heen kijken, dan zien ze niet zoveel geopende deuren. Dan zien ze veel meer gesloten deuren. De gesloten deur van de synagoge bijvoorbeeld. Net als in Smyrna wordt men in Philadelphia geconfronteerd met de tegenstand van de Joden. Met de tegenstand van diegenen die zeggen dat zij Joden zijn. Die zeggen dat zij godlovers zijn. Maar, zegt Christus, zij liegen. Want een echte Jood, een echte godlover, die zal erkennen dat ik de deur naar de Vader ben. Een echte godlover, die zal niet langs mij heen lopen. En daarom zegt Christus, zij staan haaks tegenover mij. Ik ben waarachtig en betrouwbaar, maar zij liegen. En jongens en meisjes, misschien hebben jullie ook wel eens gelogen. Misschien wel per ongeluk, omdat je een moeilijke toets moest maken op school. En toen zag je net het antwoord van je buurman. En toen heb je hetzelfde opgeschreven. Maar het was fout. En toen kwam de meester naar je toe. En ook naar je buurman. En toen zei de meester, hebben jullie afgekeken? Want je hebt dezelfde fout gemaakt. En toen zei je, nee, dat heb ik niet gedaan. Maar je wist dat je het wel had gedaan. En jongens en meisjes, de Heere Jezus vindt liegen zo erg. Waarom vindt hij liegen dan zo erg? Jongens en meisjes, dat komt omdat de Heere Jezus zelf niet kan liegen. En gemeente, het erge is dat deze Joden hem nu juist voor een leugenaar uitmaken. Deze Joden maken de waarachtige voor een leugenaar uit. Deze Joden gaan eraan voorbij dat hij de heilige is. Dat betekent dat hij de afgezonderde is, dat hij de uitverkorene is, dat hij de door God aangewezen persoon is in wie we onze zaligheid moeten zoeken. En daarom vindt Christus bij deze Joden alleen maar gesloten deuren. Alleen maar banden. Banden van Satan. Maar, ook toen Johannes de openbaring geschreven heeft, toen was het al Pasen geweest. En ook nu is het Pasen geweest. En ook nu mogen we horen dat Christus die banden van Satan verbreken kan. En daarom zegt Christus ook in deze brief, ik zal maken dat zij zullen komen. Ik zal hen tot mij trekken. En dat doe ik door hen in de gemeente te brengen. Die kleine gemeente in Philadelphia zal groeien. Er zullen er toegebracht worden. Ze zullen komen en aanbidden voor uw voeten. Ze zullen waardering voor u krijgen. De verdrukking zal omslaan in erkenning. Ze zullen erkennen, zegt de Heere Jezus, dat ik u lief heb. Ze zullen aanbidden voor uw voeten, niet om u te vereren, maar daarmee zullen ze erkennen wie ik ben. Dat ik liefde ben. Die Joden, die zullen in de gemeente gebracht worden. Maar niet alleen in de gemeente, ze zullen ook tot Christus gebracht worden. Ze zullen niet eindigen in Philadelphia. Philadelphia, dat betekent broederliefde. Maar ze zullen eindigen in een hogere liefde. In agapao, dat ik u lief heb. Dat is die hoogste liefde die bij God vandaan komt. Hoger dan dat woord phileo, waar dat woord Philadelphia vandaan komt. Ze zullen eindigen in God zelf, dat ik u lief heb. Hierin is de liefde, zo schrijft Johannes in zijn brieven, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad, om wat hij gedaan heeft aan Golgotha's kruis. En omdat dat gebeurd is, daarom is er toekomst voor de kerk. Daarom komt daar een man vandaag, misschien zomaar uit de drugswereld, of een zwerver van de straat, of een nette, vrome fariseer. En innerlijk zijn ze allemaal precies hetzelfde. Ze hebben geen vrede in hun hart. Totdat ze horen van een Jezus die de schuld en zonde op zich nam. En als die verloren zoon in de gelijkenis van de zoekende vader, zijn ze tot Jezus gevlucht. Deze gemeente in Philadelphia zal groeien. En waarom zal dat gebeuren? Omdat die gemeenteleden het woord van Christus bewaard hebben, zo lezen wij in deze brief. Ze zijn zo onder de indruk gekomen van de liefde van Christus, dat ze het misschien wel uitgeroepen hebben: Heere, we zullen u volgen waar u ook heen gaat. Ze hebben het woord van zijn leidzaamheid, dat betekent van zijn volharding, bewaard. Het woord hebben zij bewaard. Het woord dat toen nog niet zo beschreven stond als nu. Het woord van zijn volharding. En als we dat woord bewaren, dan zullen wij vandaag ook veel in dat woord lezen. En in dat woord lezen wij over een Christus die volhardde, die zo ver volhardde dat hij naar het kruishout is gegaan, om daarvoor de overtreders niet alleen te lijden, maar ook te bidden. En als ik nu in mijn leven mag zien wat Christus voor mij heeft gedaan, als ik nu in mijn leven mag zien hoe hij daar voor mij heeft gebeden, dan kan ik ook bidden voor degenen die mij vervolgen. Als ik zie dat hij volhardde, dan kan ik ook volharden. En dan begrijp ik ook iets van die uitspraak als Jezus zegt: als u op de ene wang slaan, keer ze u ook de andere toe. Gemeente, het gebed, juist voor degene die buiten staat, het gebed is zo belangrijk. Het gebed, dat is het beste middel in de handen van Christus om de vijand door de knieën te laten gaan. Omdat hij voor de overtreders gebeden heeft. Voor degenen die de nagelen door zijn handen heen persten. Bid daarom maar voor die zoon die het geloof vaarwel heeft gezegd. Voor die zakenman die je onrecht heeft aangedaan. Voor die collega die je wegpest. Omdat u het woord van mijn volharding bewaard hebt, zegt Christus, daarom zal ik u ook bewaren. Dus Christus zal met ons doen in de toekomst wat wij vandaag doen met hem. Wat wij vandaag met zijn woord hebben gedaan. En jongelui, wat doen we met zijn woord? Als je er veel in bezig bent, als je het bewaart, dan ben je er veel in bezig. En als je dan die parel van grote waarde, Jezus Christus, in dat woord gevonden hebt, Dan zegt hij, dan zal ik jou ook bewaren. Dan ben ik ook veel met jou bezig. Als jij veel met mij bezig bent, dan ben ik ook veel met jou bezig. Want daarom ben jij zoveel met mij bezig. En dan ben je ook geborgen. In mijn handen. In mijn doorboorde handen. Dan word je bewaard. Dan ben je geschreven in mijn wonden. En gemeente, die zegenende en bewarende handen van Christus, die hebben wij zo nodig. En waarom dan? Omdat het uur van de verzoeking aanstaande is. Een verdrukking die in het einde van de tijden naar voren zal komen. Een verdrukking die ook in het vervolg van het boek Openbaring een belangrijke rol speelt. Een beproeving die over de hele wereld komen zal. Het zijn de weeën die voorafgaan aan de wederkomst van Christus. De antichrist zal zijn duizenden verslaan. En we lezen in Openbaring 13 dat allen die op aarde wonen hem zullen aanbidden. Allen van wie de namen niet geschreven staan in het boek des levens des lams. Er zullen zware oordelen van God over de wereld gaan in het einde van de tijden. En de Satan zal rondgaan als een leugengeest. En hij zal proberen om alle bewoners van de aarde mee te slepen. Mee te slepen in een geest van goddeloosheid en wetteloosheid. Het is om bang van te worden. Maar Christus zegt, als u mij bewaart in deze tijd, dan zal ik u bewaren in het uur van de verzoeking. En gemeente, omdat dat uur aanstaande is, omdat de goddeloosheid en de wetteloosheid in deze tijd van secularisatie steeds verder toeneemt, vlucht daarom vandaag nog door die geopende deur. Blijf niet staande bij het kruis, maar val hem nederig te voet. En blijf niet wachten bij die deur. Want achter die deur, daar is een bewarende hand. En zonder die hand gaan wij het niet redden. In die tijd dat de verzoeking over de hele wereld komen zal. In die tijd dat de christenvervolging ook ons land binnenkomen zal. In die tijd, misschien moet ik wel zeggen, in deze tijd. In deze tijd nu de moderne theologie twijfelt aan de opstanding van Christus. Twijfelt aan dat kind in de kribbe. In deze tijd van occulte machten. Het kan ons soms zo benauwen, de tijd waarin wij leven. De tijd waarin onze kinderen geboren worden. De tijd waarin onze kinderen nog op moeten groeien. Heren, houdt u ze vast. Want wat voor toekomst gaan ze tegemoet? Maar de Heere Jezus, hij nodigt nog. En die deur naar de Vader, die staat nog open. En hij heeft het beloofd. Wie door die deur is gegaan, die hoeft niet te vrezen. Wie door die deur is gegaan, die mag weten dat er een bewarende hand voor altijd om hem of haar heen is. En die bewarende hand, daar zal het niet bij blijven. Die bewarende hand, die leidt naar een eeuwige naam. En dat is de derde gedachte van de preek. Wij lezen aan het begin van vers 11 dat de Heere Jezus zegt, zie, ik kom haastig. En net als bij de gemeenten van Efeze, Pergamus en Sardis, spreekt de Heere Jezus hier over de wederkomst. Maar hier klinken die woorden heel anders dan in de andere brieven. Hier zijn die woorden niet als een bedreiging bedoeld, maar als een vertroosting. Voor een dode gemeente is het een bedreiging, maar voor een levende gemeente is het een vertroosting. Als de verzoeking komt, dan hoef ik niet bang te zijn, want dan weet ik dat zijn komst nabij is. En net als de gemeente van Thyatira, krijgt de gemeente van Philadelphia vervolgens de opdracht om te houden wat zij heeft. Wat hebben ze dan? Ze hebben het evangelie. En ze hebben dat in acht genomen. Ze hebben erkend dat daar in Christus een geopende deur voor hen is. En ze worden opgeroepen om dat te blijven erkennen. En om te blijven erkennen dat er achter die deur voor altijd die bewarende hand zal zijn. Houd wat u hebt. En laat niemand het afpakken. Houd wat u hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Een kroon, daar gaat het over aan het einde van deze brief. En jongens en meisjes, we horen in deze dagen veel over een kroon. Misschien heb je op school ook wel een kroon gemaakt voor Koninginnedag. En de koningin draagt een kroon. En misschien heb jij ook wel eens een kroon gedragen. En jongens en meisjes, als je in die stad Philadelphia, als je daar meegedaan had aan een sport en je had gewonnen, dan kreeg je de kroon. Belangrijke mensen dragen een kroon. En nu zegt de Heere Jezus, als je mij lief hebt en als je mij kent en als je mij volgt, dan draag je ook een kroon. Want ik ben jouw kroon. En gemeente, in de brief aan Smyrna werd ook gesproken over een kroon. Maar het verschil is dat daar de kroon nog gegeven moet worden en dat hier de kroon al gegeven is. De kroon, dat is het eeuwige leven. Dat zal in zijn volle realiteit nog komen. Maar Christus zegt hier tegen die gemeente, aan u is dat eeuwige leven al gegeven. Dat begint hier. Dat begint niet pas met de wederkomst, maar dat is hier al begonnen. En dat kan ook voor ons zo zijn, dat wij te midden van alle gebrokenheid van deze aarde en te midden van alle zonde die ons aanklaagt, te midden van al onze tekorten, dat wij toch iets mogen zien van dat nieuwe dat er is in Christus, dat nieuwe leven. Dan kunnen we zo genieten, ook van het nieuwe op deze aarde, ook van de schepping die weer openbloeit, van de natuur, van cultuur en van muziek. Maar daar zal het niet bij blijven bij deze aarde, want die geopende deur die leidt naar een pilaar in de tempel. En aan het eind van deze brief lezen wij dan ook niet meer over een deur, maar lezen wij over een pilaar. Diegene die door die verdrukking in dit aardse leven heen vast blijft houden aan wat hij heeft buiten zichzelf in Jezus Christus alleen, diegene, zegt Christus, diegene zal ik maken tot een pilaar in de tempel van mijn God. Diegene zal niet alleen komen in de tempel van mijn God, maar diegene zal er ook een onderdeel van zijn. Een pilaar. Het beeld van stabiliteit, standvastigheid. En die gemeenteleden in Philadelphia zullen met verbazing in hun ogen dit woord hebben aangehoord. Die stad Philadelphia werd namelijk nogal eens getroffen door aardbevingen. En deze gemeente die de brokstukken van de aardbevingen nog om zich heen ziet, deze gemeente mag het zingen wat wij ook gezongen hebben. Geen onheil, geen aardbeving zal de stad verstoren waar God zijn woning heeft verkoren. Deze gemeente mag horen van pilaren die zelfs staande blijven bij de zwaarste aardbeving. En het gaat niet over anderen, het gaat over henzelf. Ik zal u, u die misschien ook wel ervaart dat de aardse tabernakel afgebroken wordt. U die de gebrokenheid in uw leven ervaart. U die door de tegenslagen soms niet meer verder kunt. U die zoveel aardbeving om u heen ziet. U die dagelijks met de zonde te strijden hebt, misschien wel van die ernstige zonde, de zonde van het ongeloof. Maar die toch aan die geopende deur in Christus Jezus niet voorbij kon gaan in uw leven. Ik zal u maken, zegt Christus, tot een pilaar in de tempel van mijn God. De pilaren in de tempel van de wijngod Dionysius, die in Philadelphia vereerd wordt, die zullen afgebroken worden. Maar de pilaren in de tempel van mijn God, die zullen eeuwig blijven bestaan. En zo eindigde de heilige zijn brief in het heilige der heiligen. Het heilige der heiligen geopend voor onheilige mensen. Omdat Jezus Christus op Golgotha heeft uitgeroepen, het is volbracht. En toen scheurde het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden. En daarom mogen onheilige mensen komen tot de heilige. En via deze heilige naar het heilige der heiligen. Om daar een onderdeel te worden van het heilige der heiligen. Gemeente, de hemel kunnen we op aarde nog niet begrijpen. Want hier op aarde is het nog zo gebroken. En op aarde vormen wij, als wij in Christus zijn, wel samen één lichaam. Maar daar lopen nog zoveel scheuren doorheen, zoveel verdeeldheid. Maar in de hemel, daar zal geen enkele scheur meer door dat gebouw heen lopen. Geen scheur, maar wel een naam. Want ik zal op hem schrijven, zo spreekt Christus verder, de naam van mijn God. En die mensen in Philadelphia, die kenden de heidense tempels. En in die heidense tempels vond men ook pilaren. En op die pilaren waren allerlei inscripties aangebracht. En nu zegt Christus tegen die gemeente, in mijn tempel, daar zijn ook inscripties te vinden op die pilaren. Zoals Aaron, die als de eerste hoge priester op zijn voorhoofd een plaat met zuiver goud droeg. En op die plaat stond geschreven de heiligheid des Heren. Zo lezen wij in Openbaring 14 vers 1 dat de hemelburgers de vadernaam op hun voorhoofd hebben staan. De naam van de Vader geschreven door de Zoon. De naam van de Vader tegenover het merkteken van het beest. Want het merkteken van het beest, dat zal geschreven worden op een ieder die de Vadernaam niet kent. Ik zal op hem schrijven, zegt Christus, de naam van mijn God, maar ook de naam van de stad van mijn God, namelijk het nieuwe Jeruzalem. Wie dus aan Christus verbonden is, die is aan de Vader verbonden. Maar die is ook aan de stad van de Vader verbonden. Wie aan Christus verbonden is, die is een wettige burger van deze stad. Het oude Jeruzalem, dat was in de tijd van de openbaring verwoest. En daarom spreekt Christus over een nieuw Jeruzalem. En dan niet een nieuwe versie van het aardse Jeruzalem. Stel dat u zegt, ik heb een nieuwe auto gekocht. Dan hebben we het over een nieuw exemplaar van een bestaand model. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat u een geheel nieuwe auto gekocht hebt. Ook een nieuw model. Een model dat nog niet bestond. En dat bedoelt Christus. Het nieuwe Jeruzalem is totaal nieuw. We kunnen ons daar dan ook geen voorstelling van maken. Want het is nog heerlijker dan dat wat wij als de hoogste graad van heerlijkheid beschouwen. Het is in Jeruzalem dat uit de hemel van mijn God afdaalt, zegt Christus. Dus die stad wordt niet opgebouwd van beneden naar boven, zoals in Babel. Maar die komt van boven naar beneden. En dat gebeurt niet in de toekomst, maar dat gebeurt nu. Hier wordt niet in de toekomende tijd gesproken, maar in de tegenwoordige tijd. Dus dat nieuwe Jeruzalem, dat komt er al aan. Nu, in deze tijd, het zal niet afdalen, maar het daalt al af. En de naam van die stad die er aankomt, die wordt geschreven op een ieder die gelooft. Maar ook mijn nieuwe naam, zegt Christus. En we zien die gemeenteleden van Philadelphia als het ware weer voor ons met verbazing luisteren. Ook mijn nieuwe naam. Die stad Philadelphia kreeg namelijk nogal eens een nieuwe naam. Neo Caesarea, vernoemd naar keizer Tiberius. Flavia, vernoemd naar keizer Vespasianus. En nu horen ze niet alleen van een nieuwe stad, maar nu horen ze ook nog eens van een Christus met een nieuwe naam. Het zal een naam zijn die we op aarde nog niet kennen. Die nieuwe naam van Christus, die zal nog rijker zijn dan alle namen van hem bij elkaar die wij op aarde kennen. Nog rijker dan de naam Jezus, nog groter dan de naam Here, nog voller dan die naam Zaligmaker. Het is nog meer vol van heerlijkheid. En gemeente, het wonder is dat die nieuwe naam, die wij vandaag nog niet kunnen kennen, dat die nieuwe naam eenmaal geschreven wordt op zondige mensen die het in dit leven leren om van genade te leven. En als dat zo is in uw leven, dan mag u het zeggen aan het einde van deze preek. Ja, ik zie een poort wijd openstaan en Christus is de deur. Gemeente, aan het einde van deze preek, en ieder die oren heeft, die horen naar dat wat vanmorgen tot de gemeente is gesproken. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit Psalm 118 en daarvan het 10e vers. Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Psalm 118 en daarvan het 10e vers. Thank you. Laten wij samen nog danken en bidden. U bent de Heilige en u bent de Waarachtige. U bent het die de sleutels van David heeft. Tot u mogen wij komen aan het einde van deze dienst. Want u hebt gesproken in deze dienst over een geopende deur. Heere, dat is groot, want dat hebben wij niet verdiend. Wij hebben zelf de deur dicht gedaan. Maar nu is het uw genade dat u de deur hebt geopend. En dat niet voor hoogbekeerde mensen, maar voor mensen die niets hebben. Voor mensen die niets mee kunnen brengen. En juist zo hebt u ons geroepen om te komen tot u zoals we zijn. Als een arme zondaar, om het alles van u te verwachten. En Heere, dan mochten wij ook horen over die bewarende hand. Wat is dat een troost, dat die bewarende hand om ons heen zal zijn, als wij in Christus Jezus zijn. Dan kunnen we verder. En Heere, dan mochten wij ook horen over die eeuwige naam. En wij bidden dat het verlangen van ons hart mag zijn om die eeuwige naam eenmaal op ons voorhoofd te hebben geschreven. En om die eeuwige naam eenmaal uit te spreken, om zo u groot te maken tot in alle eeuwigheid. Heere, wij danken voor wat u gaf en wij bidden dat we mogen doen wat u van ons vraagt. U hebt het gezegd in uw woord, die oren heeft die horen naar wat de Geest tot de gemeente gesproken heeft. Wij bidden dat wij zo mogen horen naar dat wat u gezegd hebt. Heere, wij bidden nog om een goede ontmoeting. Als we straks als gemeente ook samen zullen zijn, wilt u goede gesprekken geven en wilt u ook zelf in het midden zijn. Heere, wilt u erbij zijn en wilt u de gemeente vanmiddag opnieuw in uw huis brengen. Wilt u ons leiden als schapen achter de herder aan. Dat bidden we. En we danken u in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, tenslotte willen wij nog zingen uit Psalm 107 en daarvan het 8e vers. Laat zulken eer bewijzen aan 's Heeren gunst en macht. En ook het 22e vers. Wie wijs is, merk die dingen en geef verstandig acht op 's Heeren handelingen. Psalm 107, vers 8 en 22. Thank you. Gemeente, bewaar het woord en laten we zo eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons aan uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen zij alle eer. Amen.